Goedenavond gemeente en gasten en allen die deze dienst thuis beluisteren. U bent van alle welkom in deze dienst, waarin dominee Opperthof zal voorgaan. Volgende week hoeft voor te gaan dominee Versloot uit Groningen. Onze organist is de heer Wieringa en aanvangslied is 119 vers 49. En namens de kerkenraad wensen wij u een gezegende dienst.
Onze hulp is de naam, de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade en vrede voor u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. De openingstekst vanavond is 2 Timotheus 3, vers 16. Alles wat de schrift zegt, is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een rechtschapen leven. Het gaat vanavond over de schrift. Zoals hier genoemd, de door God geïnspireerde schrift, de Bijbel. We zijn bezig met de serie over alle onderdelen van de eredienst, van de liturgie. Al heel wat weken geleden zijn we begonnen met hoe we ons daarop voorbereiden. We hebben het gehad over het votum en het groet. We hebben het gehad over het zingen, over de wetslezing, over het gebed om de Heilige Geest. Ging het de laatste keer ook alweer een aantal weken geleden. En vandaag staan we stil bij de schriftlezing. Het moment dat de schrift geopend wordt en dat we daar met elkaar naar luisteren. En de liederen zijn daar ook bij uitgekozen. Net al de prachtige Psalm 119, die zingt van hoe Gods woord licht brengt in onze duisternis. Een licht op ons pad. En ook het volgende lied, 316, zingt over het woord dat u ten leven riep. 316. kunt het zien in het liedboek, staat het eronder dat dit lied gemaakt is op basis van Deuteronomium 30, waarin het gaat over het woord van God dat niet hoog of laag of ver weg is, maar wat heel dicht bij ons is. En in Romeinen wordt dat opnieuw aangehaald. We zullen, als de laatste ook binnen is gekomen, straks samen gaan bidden om de Heilige Geest als we uit de Bijbel gaan lezen. Maar we wachten even. Ik zeg de laatste, maar je weet het nooit, hè? Dan kunnen we er nog meekomen. Ja, er kan nog bij, ja. Welkom hoor. We waren net aangekomen bij het gebed voordat we de Bijbel gaan openen. Dus laten we samen bidden. Heere God, op deze prachtige zonnige zondag danken we u dat u ons hier weer in Tjuchem bijeen hebt geroepen als deel van uw wereldwijde kerk. U roept ons bijeen rondom uw woord. En we danken u dat we al mochten zingen en daarmee mochten belijden dat uw woord niet ver weg is gebleven. Alsof we met een raket de ruimte in zouden moeten gaan om te zoeken naar een woord van u, of heel ver weg moeten vliegen. Maar we danken u voor het voorrecht dat u, de eeuwige, de almachtige, de schepper, naar ons toe bent gekomen. En uw woord heeft gesproken en spreekt met macht en kracht, al eeuwenlang. Uw scheppingswoord, uw verlossend woord, uw bevrijdend woord. En nu u ons hier naartoe geroepen heeft, zijn we hier ook met verwachting dat u ook vanavond uw woord weer zult spreken tot ons. Maar wij vinden het soms lastig om echt te luisteren naar dat woord. Daarom bidden we dat u met uw Heilige Geest, die met Pinksteren is uitgestort, wat we kort geleden weer gevierd hebben, dat u ons vervult in spreken en luisteren, zodat we samen en heel persoonlijk uw woord horen, het ter harte nemen en gehoorzaam. Wij danken u dat u spreekt, dat u het zwijgen hebt doorbroken. En nog meer danken we u dat toen u ging spreken, dat het geen woorden van straf en veroordeling waren, maar woorden van verzoening. En dat u ons weer een nieuwe kans geeft en uw liefde laat blijken. Dat maakt ons nog dankbaarder. We voelen ons ontzettend bevoorrecht voor uw genade. En wij bidden dat ook de mensen die hier vanavond niet zijn, om wat voor reden dan ook, dat die dat ook mogen ervaren en ontdekken. Uw goede woorden, hoe goed u het met hen voor hebt. Alle mensen hier in Tjuchem, in heel onze provincie, in heel ons land en wereldwijd. Dat we voor het eerst of opnieuw gaan luisteren naar u. En zo de vreugde van het leven met u mogen ervaren. En de vreugde van uw heil mogen ontdekken. Zegen zo deze eredienst vanavond. Bijeen rondom de Bijbel. Bijeen rondom uw woord. Spreek zelf door uw geest in de naam van Jezus tot eer van u, onze hemelse Vader. Amen. De schriftlezing is uit Nehemia. Nehemia 8. Misschien even wat achtergrondinformatie. Het boek Nehemia, dat gaat over de situatie dat het volk Israël, dat speelt zich af ongeveer de 5e eeuw voor Christus, vanuit de ballingschap weer terugkomt in Israël. Dus ze waren tientallen jaren daarvoor, ongeveer 70 jaar daarvoor, weggevoerd naar Babel. En nu komen ze weer terug, of in ieder geval een gedeelte, en worden de steden weer opgebouwd en op de duur de tempel ook weer opgebouwd. En dan gaan ze ook weer de wetsrollen lezen, het wetboek, het woord van God beluisteren. En omdat het vanavond gaat over de schriftlezing, horen we hoe toen in die tijd de schriftlezing plaatsvond. In Nehemia 8, we lezen de eerste 12 versen. En ik lees ook eventjes de laatste regel van het hoofdstuk ervoor bij, want daar begint bij mij de zin. Nehemia 8. Aan het begin van de 7e maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes. De wet die de Heer aan Israël had opgelegd. Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de 7e maand. Op het plein voor de waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor. Vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar de voorlezing van het wetboek. Ezra de schrijver stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. Naast hem aan zijn rechterhand stonden Matitja, Sema, Anaya, Uria, Gilkia, Maasea en aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malkia, Gasum, Gasbasdana, Zecharia en Mesulam. Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende. En op dat moment ging heel het volk staan. Ezra prees de Heer, de grote God. En heel het volk antwoordde, amen, amen. En ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer. Vervolgens legden de levieten Yeshua, Bani, Serepja, Yamin, Akub, Sebatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabad, Ganan en Pelaya de wet uit aan het volk dat weer was gaan staan. De levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. Zo verschaften ze inzicht in het gelezene. Nehemia, hij was de landvoogd, Ezra, de priester en schrijver, en de levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen, deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Rouw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten, toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra zei tegen hen, Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. De Levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden, wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd. Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld. Dit is het woord van God. Gelukkig wie naar dit woord luistert en ernaar leeft. Halleluja. Amen. Voor de verkondiging zingen we lied 313. Voor de verkondiging de eerste twee coupletten en na de preek couplet 3, 4 en 5 van gezang 313. Nu couplet 1 en 2. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Geroepen gemeente van Christus hier in Tjuchem. Ik denk dat er geen kerkdienst voorbij gaat waarin er niet uit de Bijbel gelezen wordt. Ik heb het in ieder geval nog nooit meegemaakt. Altijd is er wel, soms misschien maar een heel klein stukje, soms een veel langer gedeelte, soms ook meerdere gedeelten, maar eigenlijk altijd is er wel een stukje Bijbellezing. Waarom? Waarom wordt er in de kerk altijd uit de Bijbel voorgelezen? Waarom niet uit de Koran of het Dagblad voor het Noorden of een ander inspirerend boek? Waarom de Bijbel? En aan uw reactie merk ik al dat u het misschien een beetje een vreemde vraag vindt. Maar ik doe dat bewust omdat we misschien zo gewend zijn dat er altijd uit de Bijbel gelezen wordt. Maar het is goed om even erbij stil te staan waarom we dat doen. Dat is niet toevallig. Dat heeft natuurlijk een goede reden. Dat doen we omdat we ontdekt hebben en ervan overtuigd zijn geraakt dat juist de Bijbel ons God leert kennen. Of zoals het in onze kerkorde staat geformuleerd, de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst. De Heilige Schrift als bron en norm voor de verkondiging, voor de dienst in de kerk. Ik vind een hele mooie en terechte formulering. De Heilige Schrift, en daarmee wordt de Bijbel bedoeld, de geschriften die we als heilig zijn gaan zien, als heilig hebben ontvangen, omdat we daarin de Heilige God leren kennen, die zijn de bron en de norm voor ons leven en voor hoe we de kerkdienst inrichten en waar we met elkaar van willen leren. Nou, dat hebben we niet zelf bedacht en dat heeft ook niet de paus of de synode bedacht, maar dat is iets wat al eeuwen geleden gebeurd is. Toen God zelf zijn woorden sprak op de Sinaï bijvoorbeeld, aan het volk Israël op een ontzagwekkende manier met donder en bliksem, waar het volk toen zei, nou spreek maar niet meer direct tot ons, dat kunnen we niet aan, doe het maar via Mozes. En Mozes heeft zo de eerste boeken van de Bijbel opgeschreven. Een hele tijd geleden, dan zitten we toch wel zo'n 3.500 jaar terug. Een enorme periode, lang geleden. Woorden van God, opgeschreven door mensen, maar steeds opnieuw gelezen door mensen en gehoord en ontvangen als opnieuw woord van God. Of anders gezegd, blijvend woord van God. Dus niet alleen Mozes die het schreef en misschien ook voorliet lezen weer door anderen of hoe dat ook gegaan is. Maar ook in de eeuwen daarna, we hoorden bijvoorbeeld bij Ezra en Nehemia, dat opnieuw dat wetboek, dat gaat waarschijnlijk dus over die eerste vijf boeken, hè, de Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, dat zo'n impact maakt op het volk, dat ze in tranen uitbarsten. Omdat ze beseften, wij hebben niet geleefd zoals God het had bedoeld. Maar misschien ook, denk ik wel, maar goed, het staat er niet bij waarom ze huilen, maar dat lijkt er toch ook wel op dat ze iets merkten van de verbinding van God. Want later volgt ook weer een nieuwe verbondssluiting met zijn volk. Dat ze dat verbond als het ware vergeten of verbroken waren, of misschien ook wel juist dankbaar zijn dat ze weer teruggebracht zijn naar het beloofde land en dat ze opnieuw zich weer met die God verbinden en verder gaan. Ontzagwekkende woorden, oude geschriften die dus als heilig ontvangen worden, omdat het woorden van de heilige God zelf bevatten en die daarin klinken. De heilige schrift, de Bijbel, als bron en als norm. Nou, met dit warme weer hebben we wel een idee, denk ik, bij een bron. Dan kun je blij zijn. Een bron met fris water, bronwater, een fontein. Dat is de Bijbel. Daar mogen we ons aan laven. Als je dorst hebt en je drinkt uit de kraan, zo mogen we, als we dorst hebben, de Bijbel horen, de Bijbel lezen en ons laten laven, laten voeden uit die rijke schat van wijsheid, zoals we zongen. Woorden van God, woorden van mensen, woorden waarin we God beter leren kennen. En natuurlijk ook onszelf beter leren kennen en de samenleving en de wereld. Een rijke bron waar we van kunnen genieten. En in die zin snap ik het dus ook wel dat je als christen het liefst dagelijks uit die Bijbel leest. Wat dat betreft zijn wij enorm bevoorrecht dat dat kan. Dat we zo'n beetje allemaal hebben leren lezen en schrijven. En ook als het lezen ons misschien niet lukt, dat we een audiobijbel kunnen gebruiken. En zo toch het woord van God op elk gewenst moment kunnen horen of kunnen lezen. Dat lijkt misschien heel vanzelfsprekend, maar eeuwenlang konden de meeste mensen niet lezen of schrijven. En waren ze dus afhankelijk van zo nu en dan een bijeenkomst in de synagoge en later in de kerk, waarin dan uit die boekrol werd voorgelezen. En zo kun je je ook voorstellen het moment van de schriftlezing in de kerk. Dat mensen als het ware na een hele week weer in de kerk bij elkaar kwamen. En dan na dat begin waar we het allemaal over gehad hebben, de eerste woorden en andere, dat dan uiteindelijk een van de hoogtepunten aanbreekt. De lezing uit het woord van God. Een bijzonder moment als je zelf niet kunt lezen, dat je daar dan het evangelie van God mag horen. Dat het je wordt voorgelezen door iemand die wel kan lezen. En dat mensenwoorden, want zojuist ook, het is een mens die het voorleest, dat kan ook een gemeentelid of een ambtsdrager doen, maar dat dat dan toch woorden van God zijn. Uit de Heilige Schrift, woorden van de Eeuwige. De schriftlezing, een bijzonder moment in de eredienst. Bij ons valt het niet zo op, wij worden er denk ik niet warm of koud van. Maar in sommige kerken, misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt, wordt dat veel nadrukkelijker gemarkeerd. Ook in bijvoorbeeld sommige Joodse synagogen wordt al dansend en zingend de boekrol binnengedragen, waar dan uit voorgelezen wordt als een vreugdedans. Het voorrecht dat God tot ons spreekt. We hoorden net in het boek Nehemia hoe het volk ging staan toen uit de schrift gelezen werd. In veel Lutherse en ook in katholieke kerken is het een goed gebruik dat tijdens de evangelielezing, er wordt natuurlijk meer uit de Bijbel gelezen, maar dan met name bij de evangelielezing, dat iedereen gaat staan uit eerbied voor het evangelie, het woord van God. En dan met name bij het evangelie, omdat dat het woord van Christus zelf is, die we daar horen spreken. Nou, iedere kerk heeft nou eenmaal zijn eigen tradities, dus ik ben nou niet iemand die zegt, we moeten dat ook opeens allemaal gaan doen, al is dat misschien helemaal niet gek, maar ik noem het als voor ons om te beseffen hoe waardevol de schriftlezing dus is. Wij kunnen ook best, al is het misschien maar in gedachten, maar als het ware gaan staan tijdens de lezing of heel bewust ons focussen. Hier gebeurt een wonder. God spreekt. Wat we zongen, hè, met dat lied uit Deuteronomium. Het woord is niet ver weggebleven, maar het woord is nabijgekomen. Niet in een voor ons onbegrijpelijke taal, maar God wil ook nog spreken in de taal van mensen. Het woord mocht vertaald worden en we mogen het in onze eigen moedertaal horen. Woord van God. Een ontzaglijk bijzonder en waardevol moment. Want Gods woord, dat zijn voor ons de woorden voor het leven. Mooi natuurlijk, gaan staan voor de lezing van het woord. Maar als het daarbij blijft, hebben we er natuurlijk nog niet zoveel van begrepen. Uiteindelijk laten we denk ik ons ontzag voor het woord niet zozeer alleen blijken in die uiterlijke dingen van gaan staan of gaan knielen. Of zoals in de katholieke kerk ook wel gebeurt dat de Bijbel zelfs gekust wordt. Als teken van hoe dankbaar we zijn voor Gods liefdesbrief aan ons. Maar echt het ontzag en de liefde voor de Bijbel laten merken, dat doen we door die Bijbel te lezen, te horen en in de praktijk te brengen. Want uiteindelijk is de Bijbel natuurlijk niet bedoeld als boek om in de kast of in de vitrine te zetten en om te zeggen, kijk eens hoe belangrijk wij de Bijbel vinden, we kijken er elke dag naar. Of we laten hem aan iedereen zien. Ja, dat is het. Zo is die natuurlijk niet bedoeld. Het moet niet een soort afgodsbeeld worden van, dit is ons beeld, dat we die Bijbel gaan verafgoden. Nee, de Bijbel is er juist om te gebruiken. En daarom ligt die natuurlijk ook voor in de kerk, om dat te symboliseren, dat bij ons het woord centraal moet staan. Het woord van God, daar hebben we allemaal naar te luisteren. Daarom zijn we bijeen, rondom het woord van God. En zo dus ook daar in die 5e eeuw voor Christus in Israël, bij de waterpoort op het plein. En ik weet niet wat u dacht toen we dat lazen, hoe dat eraan toe ging. Van 's morgens tot ver in de middag was hij aan het voorlezen. Nou, misschien moeten we dat ook een keer doen. Een Bijbelleesmarathon. Het gebeurt ook wel op plaatsen. Maar dat is best wel, ik vind dat heel indrukwekkend. Je probeert dat voor te stellen. Dat een soort die mensen daar dan allemaal samenkomen. Een soort conferentie, een soort opwekkingsconferentie misschien. Of zoals nu de mensen allemaal naar Titi Assen stromen. Dat je met duizenden mensen daar bent. En dan urenlang luistert naar het woord van God. Het wordt voorgelezen en uitgelegd. En al die namen werden genoemd van levieten en schrijvers en mensen die dat doen. Hoe mooi is dat? Les krijgen, onderwijs krijgen uit het woord van God. dan is het bij ons eigenlijk maar kort. Zo'n kerkdienst van een uurtje. Gelukkig hebben we er dan twee. Mag je twee keer op een zondag een beetje uitleg krijgen. Maar goed, er zijn gelukkig middelen genoeg om, ook als je meer wilt, om te lezen en te luisteren. En het internet staat vol met goede preken en voorlezingen uit de Bijbel, waar je heerlijk van kunt leren. Om zo de woorden van God op te zuigen. Die bron waar we ons aan mogen laven en ons mee mogen verfrissen. Ik vind het heel mooi hoe hier in Nehemia, in dat achtste hoofdstuk, dan benadrukt wordt. Je merkt dat het wetboek die mensen raakt, ze gaan huilen. Maar dat dan een soort, Ezra en Nehemia en de levieten de boodschap moeten brengen. Nee, dat huilen komt later wel een keer. Eerst feest vieren. Want de vreugde van de Heer is uw kracht. Vers 10. De vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. Die bron. God verbindt zich aan ons. En daarom vinden we het lezen uit de schrift en vervolgens in de preek de uitleg en de toepassing van die schrift zo'n waardevol moment waarin we God zelf mogen ontmoeten. Het is niet zomaar een mens die tot ons spreekt of die dus een stukje uit het Dagblad voor het Noorden voorleest. Maar het is de eeuwige God die via mensen zijn woord tot ons richt. Hoe doe je dat praktisch? Nou, dat kun je zelf bepalen. Voor de een helpt het om juist mee te lezen tijdens een schriftlezing. Voor een ander helpt het om dat niet te doen en om het gewoon te luisteren. Dat is prima, dat moet je zelf weten. Het is dan wel handig om het toch wel op te zoeken in je Bijbel. Om dan vervolgens, als het in de preek over dat Bijbelgedeelte gaat, dat je wel bij de preek ook het Bijbelgedeelte erbij kunt houden. Nou, hier, Jurgen doet u dat meestal ook wel, maar ik zou zeggen, hou dat vooral ook vol. Het is een goede gewoonte om je Bijbel mee te nemen en ook te gebruiken tijdens die dienst. Bevoorrecht zijn we dat we een Bijbel, vele Bijbels misschien wel hebben. De vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. De Bijbel is de bron. De Bijbel is ook de norm. In deze wereld waarin allerlei opvattingen op ons afkomen, waarin we van alles horen, kan het ook wel bevrijdend zijn dat God ons grenzen aangeeft, normeringen, een maatstaf, een eikpunt, zou je kunnen zeggen. Als we vragen hebben of als we opvattingen horen of gedachten hebben, dan kunnen we die toetsen aan de Heilige Schriften. Dan kunnen we studeren in die woorden van God en luisteren, wat zeggen die daarover, en daar onze mening door laten vormen. Zo is de Heilige Schrift bedoeld. Niet dus alleen als museumstuk in de kast, maar om steeds mee in gesprek te zijn, om ons door te laten vormen als woorden van God die ons vormen voor het eeuwige leven. Dat is misschien ook wel een praktische vraag voor uzelf, om naar aanleiding van deze dienst ook over na te denken. Hoe luister ik naar de schriftlezing? Dat is de eerste, maar de tweede ook. Hoe is de Bijbel voor mij een bron en een norm voor mijn leven? Je hebt natuurlijk mensen die ook enthousiast zijn over de Bijbel, maar iets minder enthousiast zijn over bepaalde stukjes uit de Bijbel. Dan wordt de Bijbel een soort grabbelton, waarin je dan een aantal teksten die je wel liggen neemt. En de teksten die je niet zo liggen, die laat je dan maar rusten. Nou, u snapt wel, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan zien we de schrift niet als heilige schrift, maar dan is het misschien een inspirerend boek. Maar dan is het alsof wij de baas zijn over die schrift. Maar juist luisteren naar die heilige schrift betekent, zoals het met een spreuk ook wel gezegd wordt, als een bijbeltekst je niet ligt, moet je niet die bijbeltekst eruit knippen of die bijbeltekst weggooien, maar moet je misschien zelf anders gaan liggen. Niet wij gaan de Bijbel aanpassen naar onze wensen, maar als de Bijbel iets zegt wat ons tegen de haren instrijkt, hebben wij ons dus aan te passen, hebben wij ons te bekeren. Zo werkt de Heilige Schrift als normerend in ons leven, voor het gemeenteleven, maar ook voor ons persoonlijk leven. Als je denkt in je eigen leven, herken je momenten waarop dat gebeurd is, dat iets in de Bijbel misschien eerst dat je denkt, oeh, dat weet ik niet, maar dat je je toch erin gevoegd hebt, je aan God overgegeven hebt en dat je later gemerkt hebt, ja, en het is toch heel goed om te gaan in de weg die God hierin wijst. Dat is wat God van ons vraagt. In die verbinding die hij eerst met zijn volk Israël, maar naar Pinkster ook, hè, met alle volken aangaat. Dat hij zegt, leef uit mijn verbond. Luister naar mijn woord. En natuurlijk met vallen en opstaan, maar blijf in verbinding met mij. Blijf naar mij luisteren. De Bijbel als bron, de Bijbel als norm, waar wij ons dus in mogen voegen. Omdat het ons leven is. Ons eeuwige leven. Want in die Bijbel, in die schriften, daar horen we God zelf. Daar wordt ons uitgetekend wie Jezus is. En hoe hij met de mensen wandelde, wat hij deed. En terwijl wij dan misschien denken, nou, ik zou Jezus wel eens willen zien, wordt de meeste van ons dat op dit moment nog niet gegeven. Maar mogen we toch Jezus leren kennen door wat de apostelen over hem hebben opgeschreven. En wat er in de brieven over hem wordt geschreven. En noem maar op. De Bijbel als heilige schrift. Nu is die Bijbel niet op één moment zo als boek kant en klaar uit de hemel komen vallen. Die is natuurlijk geschreven op, ja, op kleitabletten. Of op stenen platen misschien wel bijvoorbeeld. Hè, de 10 geboden. Later op papyrusrollen. Op perkamentrollen. Dat was heel lang niet al een hele Bijbel zoals wij die nu kennen als compleet boek. Dat konden ze toen nog niet. De boekdrukkunst was nog niet uitgevonden. Dus dat waren boekrollen of kleitabletten met gedeeltes. Zoals ik al zei, die 5 boeken van Mozes was een soort afgerond geheel. Nou, dan kreeg je de profetenwoorden daarbij. Je kreeg de psalmen. De Hebreeuwse en Aramese Bijbel, wat wij nu noemen het Oude Testament. Die was al in de tijd van Jezus, al eeuwen daarvoor zelfs, in de synagogen ook erkend. Een aantal van die, of de, ja, die boekrollen dus van dit, erkennen wij, ontvangen wij als woord van God, als heilige schrift. En die tekst uit 2 Timotheüs 3, waar we mee begonnen, waar dus staat, elk schriftwoord is door God ingegeven, verwijs dus naar al die geschriften van wat wij nu het Oude Testament zijn gaan noemen, dat die door God zijn geïnspireerd. God spreekt door zijn geest met die woorden tot ons. Vandaar dat de Joden nu nog steeds ook dat als Bijbel hebben. De Tenach wordt dat dan genoemd. Dat is dus de Torah en de geschriften en de profeten. Samen vormen die het Oude Testament. Maar u weet, wij hebben inmiddels ook een Nieuw Testament. Je zou dat kunnen zien als een soort nadere uitleg of een nadere verklaring bij dat Oude Testament. Het zit eigenlijk allemaal al in dat Oude Testament, maar daar zit het misschien nog een soort in een notendop of wat verhuld, zoals een bloem nog in de knop zit. En in het Nieuwe Testament wordt Christus dan zichtbaar en wordt het ook nog meer uitgewerkt en in de praktijk toegepast. Die heilige schrift is dus het Oude Testament en later in de kerk werden ook de apostolische brieven en evangeliën herkend als, hé, maar dit is ook woord van God. Dit geven wij hetzelfde gezag, of hier luisteren we, horen we het woord van God net zo goed in als in het Oude Testament. En zo is toen de Bijbel ontstaan zoals wij die kennen. Er is af en toe nog wel eens gediscussieerd omdat dan de kerk in het oosten soms wat meer bepaalde Bijbelboeken las en de kerk in het westen meer andere Bijbelboeken. Maar toch al snel kwamen ze op een gegeven moment er overeen in de kerken van hey, deze boekrollen, deze brieven, die worden steeds weer gelezen. Die worden gebruikt. Daar horen we Gods woord in. En zo is de Bijbel tot ons gekomen zoals we die kennen. 66 boeken, Oude en Nieuwe Testament. In het Hebreeuws, Aramees en Grieks geschreven. En gelukkig voor ons dus vertaald in het Nederlands of in het Gronings of welke taal u ook maar uw moedertaal is. Woord van God, gegeven tot ons leven. In 2 Timotheüs 3, vers 16, wordt dan een aantal punten genoemd hoe die heilige schrift functioneert, wat de bedoeling is van die Heilige Schrift. Schrijft Paulus aan Timotheus, zijn leerling. Alles wat de schrift zegt, is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden. En dan noemt hij een aantal dingen. Om onderricht te geven. Dus om te onderwijzen. We hadden het net al even over de Bijbel als norm. Die ons dus onderwijs geeft. Over de weg die we mogen gaan. Het licht in het duister. Het licht op ons pad. Ook om dwalingen en fouten te weerleggen. Soms hebben we zomaar een verkeerde opvatting. Of ja, denken we op een verkeerde manier of hebben we het mis. In het luisteren en het lezen van de Bijbel worden we dan gecorrigeerd. En daar zijn die schriften dus voor. Om ons in het juiste spoor te houden. Dwalingen en fouten te weerleggen. En om ons op te voeden tot een rechtschapen leven. De Bijbel is dus een opvoedingsboek. Nu heb ik niet zoveel verstand van opvoeden. Sommigen van jullie misschien iets meer. Maar ik denk dat we ook al onze handen vol aan hebben soms om onszelf een beetje op te voeden. En daar mogen we dus dankbaar gebruik maken van de Bijbel. Daar is die voor bedoeld. Dus om ernaar te leven. Om erdoor gevoed te worden. Om erdoor opgevoed te worden. En zo te leven tot Gods eer. Zo is de Bijbel dus bedoeld. Je moet er dus wel op denken dat de Bijbel nu niet per se bedoeld is om adreskundig eens even het hele heelal te verklaren. Of om exact historisch uit te leggen van wanneer precies en tot in detail alles gebeurd is. De Bijbel is geschreven met een bedoeling. Het is niet alleen een encyclopedie of zozeer of een informatieboek. Maar het is het zijn boeken met een bedoeling. Bedoeld dus om te onderwijzen, om dwalingen en fouten te weerleggen. En op te voeden tot een rechtschapen, tot een goed leven. Luisteren naar die Bijbel, en ik blijf het maar herhalen, maar dat doen we dus niet door hem hoog in de kast te zetten en niet meer te gebruiken en alleen te zeggen wat is die Bijbel belangrijk, maar door hem juist wel te gebruiken, door er naar te luisteren, door erin te lezen en zo ons leven te laten vormen tot de eer van God om ons op te laten voeden tot een rechtschapen leven. En zoals Paulus dan verder schrijft aan Timotheus, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. We hebben dus genoeg aan de Bijbel. Natuurlijk is het fijn als we een droom erbij krijgen, of misschien nog een mooi lied of een mooie ervaring. Mag allemaal, maar het is niet nodig. We hebben genoeg aan de Bijbel, aan de Heilige Schrift, om God te leren kennen en om deel uit te mogen maken van zijn koninkrijk. En daarom zijn we zo zuinig en zijn we zo dankbaar op de Heilige Schrift, op het woord van God. Want dat is genoeg, niet alleen voor dit leven, maar voor het eeuwige leven. Want Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Halleluja. Amen. We zingen verder in gezang 313, nu couplet 3, 4 en 5.
Waarheid mijden, weerstaan het recht.
verbonden met de wereldwijde kerk der eeuwen belijden we nu het geloof. En aansluitend zingen we dan gezang 723. 723. Waar God de Heer zijn schreden zet. En dat sluit dan ook af met die uitroep. Gods woord houdt stand in. Nee, dat is het slotlied, sorry. Dit sluit af met een gebed over het onweerstaanbaar woord dat ons geslacht hervormd wordt, herschapen wordt om de weg te vinden naar Gods woning, om daar Gods woord weer te horen. 723 als amen op de geloofbelijdenis. Beleidt u het mee in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is opgewekt uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Daar vandaan zal hij terugkomen om recht te doen aan de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk. De gemeenschap van heiligen. Vergeving van zonden. Wederopstanding van het lichaam. En eeuwig leven. Amen.
Van dwang gered.
Laten we samen danken en bidden. Wij danken u, eeuwige God, dat u in de wereldnacht uw licht laat schijnen. Uw woord als lamp voor onze voet, als licht op ons pad, als licht in het duister. Wij prijzen u, God, die Israël bevrijd heeft uit Egypte en naar het land van melk en honing, het beloofde land, hebt geleid en tot hen sprak bij de Sinaï. En dat toen ze daaruit verdreven werden, u ze na een aantal jaren opnieuw terugbracht in het beloofde land, keer op keer, omdat u trouw blijft aan uw belofte en uw verbinding met uw mensen niet verbreekt. Ja, zelfs omdat u uw verbinding met mensen uitbreidt naar alle volken. En zo bidden we ook voor ons volk en alle volken, dat wij in deze wereldnacht uw licht zien en in de weg van uw geboden gaan. Wij danken u voor uw goede geboden. We danken u voor het evangelie. Wij danken u voor de heilige geschriften, door de eeuwen heen bewaard gebleven, overgeleverd door Joden die ze zorgvuldig overgeschreven hebben. Wij danken u voor uw geschenk daarin. En wij danken u voor mensen die de gave van uw geest hebben ontvangen om die woorden te kunnen vertalen in onze eigen moedertaal. En dat we zo uw woorden in de taal van ons hart mogen horen, want uw geest spreekt alle talen. Zegen dan ook het werk van Bijbelvertalers en Bijbeluitgevers wereldwijd, opdat alle volken de weg vinden naar uw woning en uw woord. Wij danken u dat als uw woord aanwezig is, elke plaats uw woning kan worden. Ook zo deze pleisterplaats hier in Tjuchem, waar we nu al heel wat maanden tijdelijk bivakeren. Dank u dat u niet gebonden bent aan hout of stenen, maar dat u spreekt elke week weer. Dank u voor het voorrecht. We bidden, behoed ons ervoor dat we het niet als vanzelfsprekend gaan zien, of dat de Bijbel voor ons vooral een museumstuk is. Maar leer ons om uw woord in de praktijk te brengen, om te graven, te spitten in uw woord, om ons te laven aan die bron, die sprankelende bron van wijsheid. En om ons er ook door te laten corrigeren, als maatstaf, als norm, als eikpunt, uw goede woorden. Want u bent ons leven. Wij zouden verloren zijn in deze wereldnacht als we uw stem niet vernomen hadden. Wij danken u dat uw stem, uw woord al eeuwenlang klinkt. We bidden u ook dat het iedere generatie zal bereiken. Ook onze familieleden, die u wel kent, maar die misschien andere wegen lijken te gaan, open hun ogen en hun harten voor u. Van heel Tjuchem en Steendam en Siddeburen, van alle mensen in onze provincie, in ons land en wereldwijd, dat alle volken uw woord gaan horen en gehoorzaam. En dat we samen mogen delen in die vreugdevolle maaltijd die het volk Israël daar met Nehemia al even beleefde met elkaar. Dat vooruitzicht van uw koninkrijksmaal, dat u belooft, een feestelijk maal met eten en drinken. Wij danken u voor zoveel zegeningen die u geeft. We bidden u voor onze predikantsopleiding, de Theologische Universiteit, waar ook gestudeerd wordt in uw woord en mensen opgeleid worden om dat woord te lezen en te verkondigen. Zegen de hoogleraren, de docenten die daar lesgeven, en zegen de studenten. Geeft dat er ook nog weer nieuwe studenten bij zullen komen, zodat op elke plaats in ons land en overal uw woord verkondigd en gepredikt kan worden. Wij bidden u voor de kerken waar we bij horen. Klassikaal verband en landelijk verband, voor de synode. We bidden voor de nieuwe secretaris van de synode die deze week zal beginnen. Zegen hem met uw wijsheid en uw geestkracht om uw woord ook in die verantwoordelijke positie door te kunnen geven, in contacten ook juist met mensen die niet kerkelijk zijn, in de media en op andere plaatsen. Geef hem daarin de leiding van uw Heilige Geest. En ook aan ieder van ons, op de plaats waar u ons gesteld hebt, Leer ons leven vanuit uw woord. We hadden het er ook over dat uw woord soms kan schuren. Dat het bepaalde teksten ons niet liggen. Wilt u ons leren om dan anders te gaan liggen? En ons te voegen naar uw woord. Want dat is ons leven. Vorm ons zo, voed ons op. Corrigeer de dwalingen en fouten. En voed ons op tot een rechtschapen, tot een goed leven. Een leven op de adem van uw stem, van uw woord. Zo danken we u dat zondag aan zondag uw woord mag klinken. En we bidden dat dat door mag gaan. Dat mensen het horen en dat zo uw naam geëerd en geprezen zal worden. In een moment van stilte komen we ook met onze persoonlijke gebeden, gedachten, onze dingen die we misschien op te biechten hebben of wat we willen vertellen of waar we u voor willen aanbidden. In stilte zijn we in uw tegenwoordigheid. En we verenigen ons in het gebed dat Jezus ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In Nehemia liep het uit op een feestmaal. Nou, dat is ons vandaag niet gelukt, maar we hebben wel koffie en thee straks na de dienst. Dus we mogen toch elkaar ontmoeten en iets van die vreugde met elkaar proeven. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven om ook deze avonddiensten te kunnen blijven bekostigen. En ik denk dat het één, ja, dus er is geen collecte bij de uitgang, maar alleen nu één rondgang voor de bekostiging van deze avonddiensten. En ons slotlied is dan 315, heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen u zelf bekend, dat u uw woord ons hebt gegeven. En dat eindigt dan met die slotwoorden, Gods woord bestaat in eeuwigheid. 315 als slotlied. Dankzij het woord van God de eeuwigheid in onder zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, zij met u door de Heilige Geest. Amen.